wat mij hoop geeft dat ik gevaccineerd word en dat ik mag blijven leven.
In plaats van 1 jaar ouder voel ik me wel 2 jaar ouder.
Vaccinatie is goed, voor iedereen is het. Dan gaan wij.
Als gelovige leer je eigenlijk al heel snel dat je moet omzien naar een ander. En als arts is dat eigenlijk per definitie omzien naar een ander.
Maar goed, ik heb mijn man nog en we zijn samen, komen er mooi doorheen.
Nou, en dan zijn we bij aflevering 5. Eindelijk aanbeland in mijn eigen stadsdeel, Amsterdam-Oost. En ook nog eens op een hele bijzondere plek. Ik ga zo het ziekenhuis in, het OLVG Oost. En daarachter mijn oude woonadres, de Wagenerstraat in de Dapperbuurt. Daar is mijn eerste kindje geboren. Dat was heel bijzonder, thuis. Maar door complicaties moest de moeder, mijn vrouw Marjolein, naar het ziekenhuis midden in de nacht. En ik moest daar achteraan uiteraard. En toen belanden was nog in het ziekenhuis. En daarom heeft deze plek sowieso voor mij een hele bijzondere betekenis. En degene die ik ga interviewen, Efraïm Hart, duo-raadslid voor de ChristenUnie en gynaecoloog. Dus hij is ook zeer begaan met het wonder van de geboorte. En daarom vind ik het extra leuk dat deze ene laatste aflevering dan eindelijk in mijn eigen stadsdeel gaat plaatsvinden. En ik ga het ziekenhuis in op zoek naar Efraïm. Als het goed is, zit hij ergens vrij hoog in het gebouw. Ik ga hem even kijken, even bellen dat ik eraan kom. Maar niet natuurlijk voordat ik eerst even op straat mijn mede stadsdeelbewoners nog even heb gevraagd wat hen hoop biedt in deze tijden van corona en hoe ze de nabije toekomst zien.
Dat je gezond blijft en dat het heel belangrijk is. Dus op afstand blijven en alles en nog wat. En hopelijk over een tijdje, we hebben onze eerste vaccinatie gehad. Dus hopelijk volgende week krijgen we de tweede. Dat er weer iets meer mogelijk is.
Hoop in tijden van corona. Mijn naam is Harmen van der Veen. En deze podcast is een opdracht van de Protestantse Kerk Amsterdam.
En vooral veel geven om de mensen die het best slechter hebben als wij.
Hoe doet u dat?
Door veel aandacht te geven.
Op welke manier?
Veel telefoontjes. Mijn buurvrouw die is in Vlieden. Ga ik regelmatig even langs. Even wat doen voor zover mijn vermogen. Maar voor haar was het heel erg eenzaam.
En heeft u dan haar daarbij geholpen om die eenzaamheid te bestrijden?
Regelmatig, eventjes langs, want zij zat erg in de strijd natuurlijk. Gelukkig gaat het nu wat beter, kan ze iets meer mensen ontvangen ook thuis. Omdat ze ook wat meer beschermd is nu.
Vanwege de vaccins?
Ze heeft er één gekregen, dus binnenkort de volgende. En de mensen om haar heen, die krijgen ook steeds meer vaccinaties.
Wat mij hoop geeft, dat ik gevaccineerd word en dat ik mag blijven leven.
U zegt, ik hoop dat ik mag blijven leven. Is er dan reden om te denken dat dat niet gaat gebeuren?
Nou ja, als het fout afloopt. Als ik gezien mijn bagage, dus als ik corona zou krijgen, maar ik heb de eerste vaccin heb ik gehad hoor. Nou, dan zou het er niet al te best voor me uitgezien hebben.
Heeft u een zwakke gezondheid?
Ja. Ja.
Dus u bent extra bang en alert?
Ja, daarom blijf ik ook op afstand van u.
Ik moet zeggen, ja, voor de jongeren is het gewoon veel erger. Ik bedoel, als ik 18 zou zijn geweest, zou ik het afschuwelijk gevonden hebben. Want toen, ja, als ik terugdenk aan die leeftijd, dan was ik ook nooit thuis. Was ik ook altijd op stap. Ja, dus
u bent begaan met
ja,
de jongeren?
Ja, wel. Ja, voor hen vind ik het heel erg.
Wat voor boodschap zou u ze willen geven? Hè? Welke hoopgevende boodschap?
Nou, hoop, ja. Er zullen betere tijden komen, hoop ik. Ja, je weet het maar nooit, hè, maar dat hoop ik toch wel. Ja, dat alles weer gewoon kan, zoals vroeger.
Ik ga nu wel elke dag naar school, dus ja.
En hoe was het toen je thuis zat?
Ja, het was zeg maar, ik had geen zin om iets te doen. Het was gewoon, ik was een beetje te lui om aan school te werken, ja.
Oei, en toen?
Ja, achterstand.
Ga je dat weer inhalen of wat denk je?
Ja, dat moet.
Ja, dat moet, ja, maar gaat het lukken?
Ja.
De zomer is al bijna.
Ja, ik heb wel echt zin in de zomer.
Uitrusten van het inhalen.
Ja.
Schooltas bij je?
Ja.
Hou ik je op? Moet je naar school of huiswerk maken?
Ja, ik moet huiswerk maken.
Succes!
Dank je wel.
Ja. Hey, groet aan je familie, dat is leuk. Leuk man. Doei doei! Nou, en dan ga ik het ziekenhuis in. Mondkapje voor uiteraard. Zo. Nu loop ik door de zogenaamde Lichtstraat. En ik moet volgens mij helemaal achterin voor de liften. Maar ik ga Efrien even bellen. Terwijl ik loop.
Hoi, Herman.
Dag. Dag Efraïm. Ik ben in het ziekenhuis. Volgens mij in de Lichtstraat, zoals het heet.
Ja, ik loop ook precies hier nu. Even kijken, zie ik je?
Jij loopt ook in de Lichtstraat.
Ik ben nu bij de ingang.
Ik sta met de microfoon al.
Oké.
Weet je wat, ik loop je even tegemoet. Ja, ik zie je denk ik. Je staat stil, toch?
Ik sta stil, ja.
Heb je een spatmasker?
Een soort spatscherm, ja, spatbril.
Ja, yes. Dan zie ik je. Kijk, hier, ik steek nu mijn hand omhoog.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Morgen nog, ja.
Nou ja, kom je nu al tegen terwijl ik je bel? Gaan we de trap op?
Ja, we gaan hier omhoog.
Oké.
Okay. Ik neem aan dat het wel rustig is.
Mooi dat ik mee mag doen.
Ik ga nu even twee tafelmicrofoons neerzetten, mijn jas uittrekken en dan gaan we verder. Laten we beginnen met wat jij sowieso naast je werk als arts doet. Je bent ook politicus voor de ChristenUnie.
Klopt.
Op welke manier?
Ik ben in Amsterdam, ben ik duo-raadslid voor de ChristenUnie. En daarbij richt ik mij vooral op zorg, jeugdzorg en sport. En dat komt eigenlijk alles bij mij draait wel een beetje om het thema zorg. Dus in mijn rol in het ziekenhuis als arts, als adviseur, als politicus. Wil ik eigenlijk vooral, ik zie gezondheidsverschillen. Het komt wel eens in de krant, hè, dat je ziet dat mensen die van lager sociaal-economische klasse zijn, dat kan zijn door opleidingsniveau, door verschillende factoren, 6 jaar eerder sterven in Nederland.
Ja.
En dat zijn pijnlijke getallen, want in mijn beleving hebben we het in Nederland best wel goed. En dat is dan dus mijn beleving. Maar blijkbaar zijn er toch verschillen. Hè? Mensen eten jarenlang ander soort voeding, ongezonder, waardoor ze eerder sterven.
En dus ongelijkheid en oneerlijkheid in de gezondheidszorg. Ja, en ook in gezond zijn.
In gezond zijn, ja. Dat zijn eigenlijk mijn beweegredenen, mijn motivatie.
En jij wil die ongelijkheid verkleinen?
Verkleinen, zeker. Ja.
Verdwijnen?
Dat zou het mooiste zijn, verdwijnen. Ik weet niet of dat mogelijk is, maar in ieder geval zo klein mogelijk houden.
Is corona een eerlijk virus?
Het virus zelf is niet oneerlijk. Maar wat het brengt oneerlijkheid in de samenleving wel beter in beeld. Als we bijvoorbeeld kijken, en dat is natuurlijk logisch, hè, de persconferenties waar we uitleg krijgen over de maatregelen. Nou, wat alvast belangrijk is om zo'n persconferentie te begrijpen, is dat je Nederlands verstaat. Dat betekent dus dat er is een groep in Nederland die geen Nederlands verstaat. Wat hebben we bijvoorbeeld gedaan? Je ziet dat er een tolk is, een gebarentolk, voor mensen die wel gebarentaal kunnen begrijpen. Maar er zijn ook mensen die andere talen spreken. Dus in die zin vallen er al een aantal groepen weg die niet alle maatregelen meekrijgen. En dat is al zo'n simpel voorbeeld als taal. En dan heb je nog het stukje begrip. Dus er zijn zoveel factoren waardoor je een simpele boodschap misschien al niet meekrijgt, waardoor je een groot risico loopt op corona.
En zie jij nu in deze tijden dat die verschillen worden uitgelicht? Worden ze vergroot? Worden de verschillen groter?
Ja, zeker.
En ook zichtbaarder?
De verschillen worden zichtbaarder en groter. En dan moet ik meteen aan een ander punt denken. Je hebt een lockdown. Waarin je dus zoveel mogelijk thuis moet zitten. En stel iemand in je gezin heeft corona, dan moet je diegene ook vermijden. Nou, je zal maar met een heel gezin wonen in een 2-kamer appartement. En dan heeft iemand corona. Ja, per definitie
krijgt het hele gezin corona dan. Ja. Iedereen is aan elkaar blootgesteld. Die anderhalve meter, die afstand is niet te handhaven. Terwijl als je zegt, je woont in een ruim eengezinshuis of een rijtjeshuis waarin iedereen zijn eigen kamer heeft. Dus dat zijn al verschillen in de samenleving, waarbij je ziet dat dus het virus niet oneerlijk is. En ik kan ook niet zeggen dat verschillende woonsituaties per se oneerlijk zijn, maar er zijn verschillen in de samenleving, ja, die beter worden blootgesteld, waardoor mensen meer kunnen worden blootgesteld aan een virus. Ja.
Nu heb ik begrepen sowieso al van je collega meteen al, dat jij iemand bent die hoop geeft en hoopgevend is en ook veel, ja, hoop heeft.
Ja, zeker.
doe jij ook iets? Nu in dit jaar, heb jij iets gedaan om mensen te helpen?
Ja, ik ben naar Suriname geweest voor een COVID-hulpmissie. En toen ben ik dus naar wat we zagen was, de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest, er was echt een COVID-haard in Brazilië. En heel veel Brazilianen gingen naar Suriname toe, in het binnenland, want daar is er veel goud, daar zijn ze naar goud op zoek. En zo zagen we dat in Suriname ook er een COVID-pandemie aan het ontstaan was.
Okay.
En op een gegeven moment ben ik dus met een groep Nederlanders naar Suriname gegaan. En ik ben dan zelf naar het binnenland gegaan om mensen te helpen.
Als arts?
Als arts, ja. Ja. Het idee was eerst om een noodhospitaal op te zetten. En toen we daar eenmaal waren, dat was ook wel op zich in die zin positief. De meeste mensen die daar aan het werk waren, waren jonge Brazilianen. En daardoor zag je dat ze een beetje keelpijn hadden, maar doorgingen met werken. Er waren heel weinig mensen die ernstig ziek waren. En daarom was dat noodhospitaal minder nodig, maar gingen we echt van plek naar plek, van locatie naar locatie, om mensen te ondersteunen, om ze advies te geven, om ze echt de basismaatregelen te vertellen, mondkapjes op.
En wie zijn we? Want jij was niet alleen.
Nee, ik was dus met een lokale arts die het binnenland goed kent,
ja,
en nog een vertaler. Dus we waren met z'n drieën in het binnenland.
En hoe kom je hierbij om dit te doen?
Ik heb op de gynaecologie gewerkt, maar ik heb ook een deel van de tropopleiding gedaan voordat ik ging promoveren.
Okay.
En in die rol ben ik naar het binnenland gegaan, omdat ik dan specifiek van Suriname, ik ben geboren in Suriname.
Oh ja, ja.
Ik ken het land redelijk, het binnenland dan iets minder goed. Maar je kent de cultuur, je kent de mensen en daardoor voelde ik me wel... voelde ik wel een soort roeping om te gaan. Ja.
Vind je het ook, is het ook je plicht als christen trouwens? Want je bent een gelovige man.
Zeker, zeker.
Is, ja, het ook voor jou dan een christelijke plicht die jou hiertoe aanzet?
Ja, het is wel een motivatie. Hè?
Ik denk plicht dat klinkt ook zo.
het is
een boze
meer,
vader. Ja.
Precies, kijk, ik denk dat je als gelovige is het, leer je eigenlijk al heel snel dat je moet omzien naar een ander. En als arts... is dat eigenlijk per definitie omzien naar een ander. Alleen is het dan in een betaalde functie, omzien naar een ander. Maar die motivatie om te zien, die staat los van mijn salaris. Hè, dus dat is wel een soort van kerneigenschap van mij, dat, ja, ik dat heel graag wil. En juist in corona, in zo'n pandemie, is dat juist het moment, we weten zo weinig ervan, we wisten zo weinig ervan, we weten steeds meer, waarop je juist nog meer kan omzien naar anderen.
We zijn in het OLVG Oost,
ja,
ons lieve vrouwengasthuis. Jij had verschillende redenen om naar Suriname te gaan, je afkomst, je wil om te helpen.
Ja.
Heeft het ook te maken met het werk van jouw moeder, die in dit ziekenhuis leidinggevend is op de IC, is het niet, als intensivist?
Ja, unitleider inderdaad, klopt.
Zij,
ja,
ziet dagelijks wat corona allemaal betekent.
Ja, zeker.
Is dat iets waar jullie over praten ook?
Ja, we praten daar wel eens over. Ik denk vooral aan het begin. Ik heb ook, ik werkte toen ook in een ander ziekenhuis. En toen werkte ik op de corona-afdeling. Dus niet op de IC, maar op de afdeling. En daar zag ik ook de mensen gewoon ernstig ziek worden. En toen hebben we wel met elkaar gedeeld wat we meemaken.
Heb je ook gezien, ja, dat mensen stervende waren?
Ja.
Heb je ook gezien dat ze stierven?
Ja.
Op de afdeling, dat ze de IC niet eens haalden.
Ja.
Wat voor indruk maakte dat?
Ik denk vooral aan het begin, het virus is nieuw. In die zin nieuw dat ik het zelf niet kende. Dus dat heeft zeker wel indruk op me gemaakt. Nou moet ik zeggen, je moet je werk niet meenemen naar huis. Overlijdens die ik meemaak op werk heb ik in de
heb ik intussen wel een plek kunnen geven. Maar meer het totaalbeeld van iets dat je niet goed kent. Er was nog geen vaccin, dus je denkt eigenlijk niet eens alleen aan die persoon die overlijdt. Je denkt aan de hele samenleving. Je denkt aan mensen die je zelf kent, die ouder zijn, die kwetsbaar zijn. Die dan mogelijk ook in aanraking kunnen komen met zo'n
maakte
virus.
Maakte je dat hopeloos?
Op dat moment wel eigenlijk, ja. Er was nog geen vooruitzicht van er komt nu een vaccin aan. We wisten nog helemaal niet wat ons te wachten stond. Ook in je eigen kring met kwetsbare mensen. Je wist helemaal niet wat gaat er gebeuren. We zagen op een gegeven moment dat er een piek kwam op de intensive cares aan het begin. We stellen maatregelen in. Die maatregelen hielpen op een gegeven moment niet voldoende. Dat zijn allemaal dingen die je zorgen baren. Ja.
Hoe is de situatie nu? We zijn eigenlijk ruim een jaar verder dan.
Ja.
Toen hopeloos. Hoe zit het nu met jouw hoop?
Ja, voor mij was het sowieso. We gingen inzetten op meerdere vaccins. We kochten bij meerdere farmaceuten vaccins in. Dus op zich kreeg ik wel hoop. Het was een kwestie van afwachten. En in die zin is het afwachten tot er een vaccin is. En dan weet ik dat de samenleving wel weer op gang zal komen. Ik had niet gedacht dat het zo lang zou duren van tevoren.
Wat grappig, jij vindt het lang. Heel veel mensen vinden het razendsnel.
Oh, ja, dus nee, de vaccinontwikkeling, dat is snel. Ja, maar globaal dat we dus echt een nu bijna anderhalf jaar, langer dan een jaar verder zijn.
Ja, het vaccineren schiet niet op. Bedoel je dat ook? Ja.
Het vaccineren schiet niet op, maar überhaupt ja, dat we zo lang, dat dit gewoon het hele traject, dat alles zo lang heeft geduurd. Dat had ik van tevoren niet gedacht. Je denkt, er komt een virus. Dus in die zin had ik ergens toch nog wel hoop, moet ik zeggen.
Ja.
Dus het was een hopeloze situatie, maar je kent het niet. Dit is in mijn leven nog nooit gebeurd. Dus het is zo onwerkelijk dat je denkt, nou, dit, het is onwerkelijk. We komen hier echt wel weer snel uit. En op een gegeven moment blijft het toch duren en komen er nieuwe maatregelen, tot zelfs een avondklok. Dat je op een gegeven moment denkt van, nou, kom op jongens.
Verlies je dan weer een beetje de hoop?
Ja, nou, je houdt wel hoop, maar je verwacht gewoon niet dat het allemaal zo lang duurt inderdaad. En daarom ben ik nu wel hoopvoller, omdat ik gewoon zie, er zijn vaccins. Ja, sommige vaccins hebben enkele bijwerkingen, zeer zeldzame bijwerkingen. Als je dat vergelijkt met medicijnen die we dagelijks innemen, anticonceptie die we dagelijks, die vrouwen innemen, de pil, die veel meer bijwerkingen hebben, dan zou ik zelf zeggen, laat al die vaccins toe eigenlijk. Maar,
je klinkt als een echte arts die beredeneert op ratio,
ja.
En dan zegt, ja, vaccin is veilig.
Ja, een vaccin is veiliger dan corona. En als je dus kijkt naar, als je corona de vrije loop laat gaan, dan weet je dat er veel meer mensen, dat het sterftegetal heel hoog ligt.
Prikken dus.
Ja, zeker. En daarom, ja, ik ben zeker voor vaccins en ik ben ook voor eigen keus. Dus dat is een combinatie waar ik voor ben.
Maar jij gaat prikken, neem
ik ga zeker prikken, ja.
Ik ook. Tot slot, wat hoop je wat we meenemen naar de komende jaren, als dit achter de rug is? Is er iets waarvan jij vindt, dat is positief, dat neem ik mee?
Wat ik mooi zou vinden als we mee zouden nemen, is dat we eigenlijk zien dat we, we zijn Nederland, we zijn Nederlanders, maar de grenzen vervagen. Het feit dat er een virus ergens in China ontstaat, en die uiteindelijk hier in Nederland verschijnt en onze hele samenleving kan platleggen, laat zien dat we de hele wereld is aan het veranderen, globalisering. Dus ons hele beleid moet anders. Onze samenwerking met andere landen, op Europees niveau samenwerken om ziektes tegen te gaan, om medicatie in te kopen, vaccinaties in te kopen. Ik denk dat we heel anders moeten gaan kijken naar de grens en naar wie wij zijn als Nederlanders.
En dan hoop jij dat dit verbroedert dus?
Zeker.
We kunnen het niet alleen, we moeten het samen doen.
We moeten het samen doen, ja.
Dankjewel voor dit gesprek.
Dank.
En succes met je werk.
Super dat ik dat ik dit gesprek met je mocht voeren.
Ja, in de podcast.
En ik hoop dat het ook hoop heeft gegeven.
Ja, dat hoop ik ook.
Dankjewel.
Dit was aflevering 5 van de podcast Hoop in tijden van corona. In de volgende en laatste aflevering ga ik op bezoek bij de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema.
En we gaan het niet alleen maar over werk hebben, maar ook geeft zij een inkijkje in haar gezinsleven.
Mama, je gaat toch alsjeblieft niks doen, hè? Die avondklok. Heb jij dat nou weer voorgesteld?
Ik ben Harm van der Veen. Tot horens.
Telkens als we stilstaan om weer door te gaan. Naakt in de orkaan, we zullen doorgaan. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. Tot we samen zijn. We zullen doorgaan. Als niemand meer verwacht dat we weer doorgaan. Sprakeloze nacht, we zullen...